BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Welkom terug, goed dat je weer naar ons luistert. Het is dinsdag 6 februari, de dag dat de AEX al na een kwartiertje handelen door een magische grens brak.
En we hebben een nieuw record. Bij opening gingen we boven de 8,29 open. En inmiddels staan we op een soevereine stand van 830,94 punten. Nee, 831,01. Van Werf corrigeert direct.
We praten de beurs omhoog.
En we praten de beurs omhoog. 0,8% komt erbij. En dat is een nieuw record sinds 2021 niet gezien. We zijn heel erg naar beneden gegaan. En nu zijn we dus weer helemaal terug.
Ja, dat heeft mijn grote vriend Bas goed uitgelegd. Uiteindelijk sloot de AEX op 831 punten. Een nieuw record. Prozis met een winst van 4,9%. Het aandeel dat het meeste won. De beurs die kan op rood, de beurs kan op groen. Er is altijd wat te doen. En gelukkig heb ik Mike Mulders van ING Investment Office hier in de studio om dit alles te bespreken. En straks hebben we het over bedrijven die het financieel minder hebben, maar wel miljarden weggeven aan hun aandeelhouders. Eerst andere nieuwtjes. En dan vraag ik altijd, wat viel jou op? Nou, ik denk dat ik het wel kan raden vandaag.
Ja, toch die AEX helpt die recordstand. En ja, het interessante daaraan vind ik altijd, je denkt van wow, hè? Dat is nieuws, dat hoor je ook overal. Ja. Is het nou zo nieuw? Eigenlijk niet. Als je kijkt naar de AEX-index die wel de herbeleggingen meerekent, dan hebben we dat topniveau eigenlijk al lang gepasseerd. Toch vind ik het wel een interessant punt, want als we dan op een all-time high staan, zoals dat zo mooi heet, dan krijgen sommige mensen toch een beetje hoogtevrees. En daar moet je voor oppassen. Want hè, als je kijkt naar het lange termijn, zo'n grafiek die begint linksonder, gaat naar rechtsboven. En elke keer dat die weer een stukje hoger gaat, is het een nieuwe all-time high.
Ja, precies.
Als je op dat moment bij de eerste all-time high uit gaat stappen, dan had je terugkijkend best wel wat gemist.
Wij journalisten vinden dat natuurlijk ook heel mooi, hè? Zo'n recordstand. Ach, dat is weer een unicum, daar kunnen we over bericht geven. Ik dacht ook op een gegeven moment, zul je zien dat hij er toch niet op sluit. Maar beleggers hadden toch geen hoogtevrees en hij is erop gesloten.
Ja, en als we morgen nog een klein stukje erbij pakken, dan staan we weer op een nieuwe all-time high. En zo kan je in één week best wel wat all-time highs zien.
En het is een beetje een open deur, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die opmars, hè, van die techbedrijven van de afgelopen maanden.
Ik denk zeker voor de AEX dat dat een hele belangrijke factor is.
Wil ik beginnen met Nintendo. Die verkopen nog steeds veel van hun Switch. Heb jij trouwens een Nintendo Switch, Mike?
Nee, ik heb hem nog niet. Ik wacht nog even op het nieuwe model. Maar daar kan ik volgens mij nog wel heel even mee wachten. Dan,
Ja, al 7 jaar lang verkopen ze bij Nintendo die console. Wat je zegt, inderdaad, voor gamebegrippen is het echt een oudje. Dus sommige mensen willen inderdaad al dat nieuwe console hebben. Maar die is er nog niet. Het bijzondere van die Switch, die levensduur, die blijven ze maar verlengen zonder ooit een keer de prijzen te verlagen. Nou, kijk je naar het afgelopen kwartaal, dan hebben ze het beter gedaan dan verwacht. Zo goed zelfs dat ze de verkoopverwachting van de Switch met 500.000 verhogen. Sinds de release zijn er inmiddels bijna 140 miljoen stuks verkocht. Een succesnummer, al wordt er al langer over die opvolger gesproken. Nou, volgens tech-collega Joe van Buurik zou die dan echt dit jaar moeten komen. Dus dan kan jij de eentje aanschaffen. En we blijven bij de tech-verhalen, maar dan bij een product dat nog niet zo lang wordt verkocht en ook niet zo succesvol is. Ik hoorde in de tech-update dit verhaal over de Apple Vision Pro. Dat is een bril van, hou je vast, $3500 die mensen kennelijk echt kopen.
Als je daar namelijk je toegangscode bent vergeten, dan moet je die bril helemaal terugbrengen naar de winkel. Want alleen een Apple-medewerker kan de code wissen en dan moet ook de bril weer helemaal opnieuw ingesteld worden. En volgens Bloomberg is het een klacht waar heel veel gebruikers nu mee kampen. Meer dan verwachten, want de klantservice wordt ermee overrompeld, zo zeggen ze zelf. Zonder dat ze er echt goed op voorbereid zijn. En dan is er nog een ander issue en dat blijkt dat de irisherkenning, de oogscan waarmee je dus kan inloggen, dat die niet helemaal soepel werkt.
Ja, mogelijk komt er een software-update. Tot die tijd moet je met je bril naar een Amerikaanse Apple Store. $3500 voor een bril, maar goed. Dan naar een bedrijf waar het beter gaat. Fugro, de bodemonderzoeker, heeft er weer een taak bij. Eentje die ze krijgen van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Fugro gaat onderzoek uitvoeren voor Door de Wind. Dat is een windpark dat een kleine 80 kilometer ten noorden van Ameland moet komen te staan. Het wordt ook geen klein windpark. Het moet zo'n 580 vierkante kilometer groot worden. En het gaat het eerste park zijn dat de Eemshaven van groene stroom voorziet. Vanaf april gaat Fugro ermee van start. Over de financiering van de deal, wat ze ermee ophalen, daar is niks over bekend. Straks hebben we het over chipmaker NXP. Ze hebben ondanks alles een recordjaar geëvenaard. De een maakt verlies, de ander ziet de winst ineen zakken. Maar beide gaan flink uitdelen. UBS leidt opnieuw verlies, maar gaat voor $1 miljard aan eigen aandelen opkopen. En BP ziet de winst halveren, maar ook daar zijn ze niet zuinig. Er wordt voor 1,75 miljard opgekocht. En mogelijk later nog eens voor $3,5 miljard. Ja, en ik wil met je beginnen bij UBS, de bank die onder druk van de toezichthouder Credit Suisse kocht. Het verlies in het laatste kwartaal zo'n $280 miljoen, meer dan gedacht. Maar CEO Sergio Ermotti is, ondanks dat verlies, toch positief.
On an underlying basis, we saw actually a good profitability and we saw also good momentum. We also made a further improvements in our targets to deliver cost savings achieving a 4 billion exit rate in cost savings in 2023. So all that contributed to good results, and this gives us the confidence to now tackle the next phase of our restructuring and integration.
Ja, hoe verloopt die integratie? Valt het je mee of valt het je tegen? Want het was natuurlijk een gigantische deal die ze daar voor hun kiezen kregen.
Ja, ik denk als je luistert naar het verhaal van de CEO, dan heeft hij het over een goed kwartaal. Jij zei net al van de hoofdcijfers is er een verlies. Ja. Dat komt door kosten die ze moeten maken om Credit Suisse verder in te lijven. Ja, ja. En als je daarnaar kijkt, dan verloopt dat eigenlijk best wel aardig. We zien namelijk dat de doelstelling voor de kostensynergie die UBS daarmee kan behalen, die hebben ze verhoogd. Ja. En ook verhogen ze hun eigen target voor de return on equity. Dat is dus zeg maar je winstgevendheid ten opzichte van je eigen vermogen. Die verhogen ze ook voor 2028. En als we dan terugkijken, toen hadden ze natuurlijk, ze hadden een paar garanties gekregen van de Zwitserse overheid. Ja. Die hebben ze ook eerder afgezegd. Dus eigenlijk in dat hele traject laten ze zien dat het beter gaat dan de planning die ze hadden.
Onderliggend loopt het dus echt best wel goed bij UBS, ondanks misschien wat zure verwachtingen.
Ja, zeker. Kijk, UBS is natuurlijk de grootste wealth manager ter wereld. Ze beheren nu 3,8 biljoen. Daar hebben ze een target gesteld van 5 biljoen. Ik zie het ze wel halen.
Je had het net over die kostenbesparingen. Inderdaad, eerder dachten ze nog aan $10 miljard. Nu is dat $13 miljard. Dat is even een flinke besparing. Kan je dat verklaren waarom ze in één keer zoveel optimistischer zijn geworden?
Specifieke verklaring heb ik daar niet voor. Kijk, ik denk, je moet natuurlijk beginnen met een soort van inschatting. En wat is nou één ding dat je niet wil? Dat je terug moet komen van, ja, sorry jongens, het gaat ons toch iets meer kosten. Ja. Dus ik denk dat ze waarschijnlijk wat conservatief ingezet hebben. En nu, naarmate dat proces vordert, hebben ze iets meer zicht erop. Maakt ze wat meer vordering. En kunnen ze daar ook iets positievere geluiden laten horen.
Ik weet nog wel dat die toezichthouder toen naar UBS ging en zei, jullie moeten Credit Suisse overnemen. Hè, in het belang van het monetair systeem hier. Er werd echt een beroep op ze gedaan. Maar als je zo kijkt, dan is dit misschien wel het beste dat UBS kon overkomen, deze overname.
Ik denk dat ze hele interessante stukjes van Credit Suisse op een hele mooie prijs hebben kunnen overnemen. Of ze dat uiteindelijk op de lange termijn ook bij zich mogen houden, ben ik nog niet zo zeker van. Maar voor nu, je ziet het ook als je kijkt naar de kapitaalratio en ook het feit dat ze gaan weer aandelen inkopen. Ze hebben een dividend aangekondigd. Ja, ik zie daar veel tekenen van kracht.
En dus ook zijn ze er klaar voor om die eigen aandelen op te kopen. Daar is genoeg cash voor.
Ja, en vooral belangrijk, het is een bank die natuurlijk een kapitaalpositie hebben, een soort van buffer voor het geval dat er iets gebeurt. Nou, die viel ook dit kwartaal iets hoger uit dan verwacht. En dat geeft ze ook weer de ruimte om aandelen inkoop te doen.
Dan naar BP. In 2023 halveerde de winst vergeleken met het jaar daarvoor. Maar kijk je naar die drie laatste maanden van het jaar, daar waren ze toch wel weer goed.
BP beat forecasts in the fourth quarter. The British energy giant posted earnings of $3 billion on Tuesday, beyond projections of $2.77 billion. BP said the results reflected strong gas trading and higher oil and gas prices.
Een beetje flauw om te zeggen, maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van de vraag en van de prijzen. Dus ja, als je het voor meer kan verkopen, dan zet je ook wat meer in de boeken. Of heb jij een hele briljante strategie bij BP ontdekt?
Een briljante strategie? Nee, dat niet zozeer. Als je kijkt naar de cijfers van dit kwartaal, dan waren die ietsje beter dan verwacht. Aha. Als vooral dat zeg maar de olieproductie kwam wat hoger uit dan verwacht. Ja. Aan de andere kant viel het een beetje tegen bij gas en de wat minder uitstotende energie. En wat natuurlijk de grote kikker was daar, ja, ze gaan in één keer een stuk meer aandelen inkopen dan verwacht. dat vond de markt positief.
Ja, zeker. Daar werden ze voor beloond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar als je kijkt naar Shell, dat is die andere olie- en gasreus uit Europa. Hoe doen ze het vergeleken met die concurrent?
Ja, ik denk als je die twee vergelijkt, dan is Shell iets duurder als je kijkt naar de waardering. Ik denk wat BP vooral goed doet, is dat ze een heel toch wel agressieve doelstelling hadden als het gaat om het verminderen van de olieproductie. Ja. Die hebben ze recent wat verlaagd. Dus dat ze wat minder snel die olie af gaan bouwen. Dan laten ze zien dat ze een sterke kapitaalpositie hebben. En dat ze ook veel cash daar genereren. En dat vloeit nu terug naar de aandeelhouders. Ik denk dat ze dat heel goed doen. Ik denk ook als je het vergelijkt met de Amerikaanse oil majors. Mm-hmm. Die hebben normaal gesproken een iets hogere waardering. Omdat er daar wat meer focus op de aandeelhouder is. Ja. Wat minder op het groene. Ik denk als BP nu richting diezelfde strategie gaat bewegen, dat er misschien nog wel een iets hogere waardering in zit voor BP.
Ja, dan naar die inkoop van eigen aandelen waar jij het over had. Bij Bloomberg zeggen ze dat dit erachter zit.
It's all about persuading shareholders that they can rely on BP to deliver high returns, even as it transitions to low carbon energy.
Ja, BP zit dus in die transitie. Ben je het daarmee eens? Overtuigen ze met die inkoop van eigen aandelen aandeelhouders van bij ons zit je nog wel even goed?
Ik denk als je nu kijkt naar duurzamere energieopwekking, dan zit er gewoon een lagere winstgevendheid op. En wat wil je nou niet als aandeelhouder dat de volledige winstgevendheid aan de kant geschoven wordt? Ik denk dat ze nu, wat ik al zei, recent zijn ze dus iets minder agressief in het afbouwen van die olie. Ze laten zien dat ze toch iets meer die aandeelhouder in gedachten houden. En ja, dat is vooralsnog positief.
Ja, het voelt ook echt als een zoethoudertje. Dat geld, zou je kunnen zeggen, kan je ook voor investeringen gebruiken, voor andere dingen, voor op de lange termijn, dat je die aandeelhouder erbij kan blijven betrekken.
Ja, alleen als aandeelhouder wil je natuurlijk wel dat op het moment dat BP dat geld gaat investeren, dat het zeg maar meer oplevert dan jij als aandeelhouder ergens anders zou kunnen krijgen.
Ja.
Als dat niet het geval is, en ja, vooralsnog lijkt het daarop dat die duurzame investeringen dus wat minder opleveren, wil je als aandeelhouder juist zien dat je dat kapitaal terugkrijgt.
Wat mij wel echt opvalt, Mike, dit kwartaalseizoen, dit cijferseizoen, is dat heel veel bedrijven geld uitdelen. Dus denk aan het opkopen van eigen aandelen of extra dividend. Ook bij bedrijven die dus misschien beter aan andere dingen kunnen uitgeven. Hoe kijk jij hiernaar, naar deze trend?
Ik denk dat het voor de aandeelhouder gewoon belangrijk is dat het kapitaal ook terugvloeit. En nogmaals, op het moment dat een bedrijf daar niet zelf een hoog rendement op kan maken, dan wil je als aandeelhouder dat dat terugkomt naar jou. Nou ja, dat zien we natuurlijk, we hadden het net al even over een bank. We hebben het nu over de oliesector. Dat zijn natuurlijk sectoren waar je niet echt heel erg grote groei ziet op lange termijn.
Nee.
Het is geen IT.
En dus moet je het hiervan hebben, van dit soort extraatjes.
Precies. En dan zou ik als belegger bijvoorbeeld dat geld weer liever in wat meer groeisector gaan steken, zoals bijvoorbeeld IT.
Ja. Gaan we dit nog meer dit jaar meemaken, dat bedrijven zo vrijgevig zijn? Want nou ja, zo'n UBS staat er eigenlijk best wel goed voor. Bij BP komt het geld ook nog wel binnen waaien.
Ja, ik denk het wel. Kijk, als je het natuurlijk vergelijkt met een dividenduitkering, dan is het wat makkelijker om je aandeleninkoop te verhogen, te verlagen. Dat is een wat minder sterk signaal als je die zou verlagen. Vooralsnog zie ik geen reden waarom we dat niet ook de rest van het jaar kunnen verwachten.
Ben jij optimistisch over dit cijferseizoen tot nu toe? Er moeten nog wel een paar grote namen komen, maar
Ik denk dat uiteindelijk, als je kijkt waar we, nou ja, wat is het, 2 maanden geleden stonden, dat we toch, we verwachten tekenen van een recessie in Amerika. Ik denk dat uiteindelijk blijkt dat het over de gehele linie eigenlijk best goed gaat. Kijk, er zijn natuurlijk hier en daar wel een paar uitschieters. Maar ik denk als je kijkt naar de IT-sector, dan zag je daar echt wel de eerste tekenen van verbetering.
Mm-hmm.
Ik denk als je kijkt naar consumer discretionary, dus bedrijven zoals LVMH, als Estée Lauder, een beetje de luxe goederen, dat zag er ook allemaal niet zo slecht uit als verwacht. Ik denk over het algemeen dat het helemaal niet zo slecht is.
BNR Beurs.
We gaan buurten op de Amerikaanse handelsvloer. De Dow Jones staat 0,3% in de plus. De S&P 500 onveranderd. De Nasdaq dan weer 0,4% in de min. Nou, laten we beginnen met de voorspelling van een Duitse bank over de Amerikaanse economie, waar jij het over had. Je wist niet dat ik het hierover ging hebben, maar goed bruggetje. Deutsche Bank is namelijk optimistisch. Ze verwachten dat de Amerikaanse economie niet in een recessie gaat belanden. Eerder dachten ze nog van wel, omdat de Fed de rentes hoog hield. Al zou dat voor een milde recessie zorgen met een krimp van 0,3%. Nu komt die. Ze zien nu een ander scenario voor de Amerikaanse economie, namelijk groei van 1,9%. Die bijstelling doen ze, zeggen ze, omdat de inflatie flink terugloopt en ook de arbeidsmarkt beter in balans raakt. Ja, ik denk wel dat jij je in die redenering kan vinden als ik jou zo net goed heb beluisterd.
Ja, zeker. Je zou bijna afvragen of er überhaupt nog wel de rente verlaagd moet worden. Want we zien dat de consument nog heel sterk is in Amerika. Die blijft kopen, die heeft nog steeds een baan. Mochten ze hun baan verliezen, dan weten ze nog snel een andere baan te vinden. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. En ook als je kijkt naar zowel productie als naar de services... zien we dat dat ook nog hartstikke goed draait. Dus ja, vandaar zou ik zeggen geen reden voor een directe vrees.
Nee, het verbaast wel dat die economie er zo krachtig doorheen gaat.
Ja, je zou bijna afvragen, wat is daar dan veranderd? Dat vind ik een lastig om daar uitspraken over te doen. Maar ik denk als we ons richten op de data... dat we inderdaad kunnen zeggen en zien dat we helemaal niet zo negatief hoeft te zijn.
Nee, en Jerome Powell weet het ook nog helemaal niet. Dus dat is ook geen vraag die jij dan in één keer kan beantwoorden natuurlijk. Waar de sfeer wat anders is, is bij Spotify. Die gingen afgelopen kwartaal door een grens van 600 miljoen gebruikers heen. Dat blijkt uit hun kwartaalcijfers. Nou, over die gebruikers, dat zijn er nu 23% meer dan een jaar eerder. En ruim een derde daarvan is premium abonnee. Oftewel, die betalen ervoor. Was ook te merken in de omzet. Die steeg naar 3,7 miljard euro. En dan, het was een lange aanloop, komt het slechte nieuws. Onderaan de streep stond toch weer 75 miljoen euro verlies voor de muziekstreamingdienst. En ja, dat nadat ze juist een kwartaal winst hadden gemaakt. Al zijn ze over dit kwartaal positief, want ze zeggen het aantal gebruikers gaat weer groeien. Aandeel staat 5,3% in de plus. Dan naar Spirit AeroSystems, een van de toeleveranciers van Boeing. Dat geeft geen winstprognose voor dit jaar af. Ze durven dat niet vanwege de problemen met de Boeing 737 Max. Ook wordt het überhaupt lastig om te voorspellen, omdat ze nog onderhandelen met Boeing over de prijs van onderdelen. En dan denk je, beleggers schrikken, er is onzekerheid, ze durven niks te voorspellen. Het aandeel staat 5% in de plus.
BNR Beurs.
Het Nederlandse chipbedrijf NXP heeft een opvallende prestatie neergezet.
NXP Semiconductor, NXPI, posting a beat on the top and bottom line.
Ondanks een dip in de chipmarkt heeft het vorig jaar de omzet en winst gelijk gehouden. Dat betekent dat ze ondanks alles het recordjaar 2022 hebben geëvenaard. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Ja, dat is wel interessant, want NXP is natuurlijk groot toeleveranciers van de autosector.
Ja.
En daar was toch echt wel verwacht dat er een daling zou zijn kwartaal op kwartaal. Daar zagen we dat de omzet kwartaal op kwartaal gelijk bleef. Maar ook in het industrial en internet of things segment, daar zag je dat ten opzichte van hun concurrentie, dat ze daar toch wat betere cijfers konden laten zien.
Nou, dat is apart. Die CEO die zei ook nog wel wat grappigs, want die markt is op een gegeven moment helemaal na de coronatijd helemaal overspoeld met chips. Hij zei, wij produceren niet meer te veel, dus we proberen dat veel meer in de hand te houden. Is dat een goede tactiek die ze mogelijk dus heeft geholpen?
Ja, zeker. Ik denk, als je ziet wat er gebeurd is, eerst natuurlijk groot tekort door corona. Ja. En wat je wil voorkomen is dat zo'n varkenscyclus op gang komt. Dus dat iedereen gaat investeren in capaciteit. Dat er overcapaciteit is en dat daarna de prijs van die chips inzakt. Dus dat doen ze goed. En ik denk dat je dat ook terugzag in de cijfers. Dat hun marge, die wisten ze iets te verhogen. Die kwam volgens mij op 58,7 uit. En uiteindelijk willen ze naar een doelstelling van 60%. Dus laten ook daarmee heel duidelijk zien. Ze letten ook op die marge en daarmee dus de winstgevendheid van het bedrijf. Ik denk dat dat een goede strategie is.
Vind ik wel heel knap dat je al die cijfers zo uit je hoofd kan opdissen. En ze zijn op ASML na de grootste hier. Ze doen wel wat anders, maar ze zitten in die chipsector. ASML is natuurlijk het bedrijf waar iedereen het over heeft. NXP komt daarna. Zijn ze ook net zo belangrijk?
Nou ja, ik wil een bedrijf zeker niet onbelangrijk noemen, maar ik denk ASML, dat is natuurlijk de wereldleider als het gaat op die machines die we nodig hebben voor die hoogste kwaliteit chips. NXP zit in een ander segment. Dus ik denk dat je die twee niet helemaal met elkaar kan vergelijken. Maar het is natuurlijk wel heel mooi waar we als toch redelijk klein landje groot in kunnen zijn.
Wat zeggen die cijfers van NXP over die chipmarkt? Want er waren natuurlijk vorig jaar best wel zorgen over. Dit ziet er best wel goed uit. Is het herstel sneller dan jij dacht?
Nou, ik denk als we het over het herstel hebben, dan moeten we meer naar iets andere bedrijven kijken. Bijvoorbeeld ASML, maar we zagen ook Samsung eerder met cijfers uitkomen. Mm-hmm. En daar zien we toch wel de eerste tekenen van een soort van bodemvorming, of in ieder geval een licht herstel van de chips. En dat is heel positief.
Hoe zijn ze eigenlijk over het eerste kwartaal te spreken?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers van AMD, dan zien we dat in de personal gaming, dus echt de gamecomputers, PC's, daar verwachten ze toch wel dat het ietsje minder wordt. Dus het is heel specifiek over welke deelhoek je het nou hebt. Ik denk over het algemeen dat het er best goed uitziet.
Adyen nam heel veel mensen aan. Daardoor raakten veel beleggers en analisten over de zeik. NXP zag ik, nam maar 3000 aan. Er kwam 10% meer mensen bij. Daar hoor je dan weer niemand over. Dat kan dus wel.
Ja, en dat is een hele interessante, want dat gaat eigenlijk terug naar waar we het net over hadden, die marges die in de gaten gehouden moeten worden. Bij Adyen was het verhaal natuurlijk een beetje dat ze eigenlijk voor nu de winstgevendheid een beetje achter zich lieten, dat ze zich volledig op de groei focusten. Ja, daar worden beleggers niet heel blij van. Die willen natuurlijk ook wat winstgevendheid zien. Aan de andere kant zie je bij NXP, ondanks dat ze zitten bij de IT-sector, wel twee hele verschillende bedrijven, maar daar was die focus er wel op, de marges. En daarom denk ik dat het iets meer geaccepteerd wordt dat ze meer mensen aan het aannemen.
Dit zijn ook wereldwijd mensen die ze aannemen, moet ik er wel voor de eerlijkheid bij zeggen. Maar toch, wereldwijd is er echt wel sprake van personeelstekorten. En dan heeft zo'n chipbedrijf toch wel de slagkracht om er gewoon 3000 mensen bij te vinden. Wat op zich ook alweer weer knap is.
Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook heel goed voor de economie. Blijkbaar zijn er dus genoeg bedrijven die nog steeds aan het aannemen zijn. Het is wel grappig, ik zat heel even te kijken. Je ziet genoeg bedrijven die nu wat mensen laten gaan. Ja. Aan de andere kant zie je ook weer genoeg bedrijven die mensen aannemen. En je ziet ook heel erg terug in de arbeidscijfers dat er zijn dus nog steeds mensen die snel banen vinden. Er zijn nog steeds nieuwe banen die erbij komen. En dan komen we weer een beetje terug op het globale plaatje. Eigenlijk gaat het best goed.
Ja, wat verwacht je voor de rest van dit jaar? En dan heb ik het niet per se over NXP, maar in die sector waar ze zitten. Ben je daar optimistisch over?
Gepast optimistisch. Ik wil wel eerst echt specifiek die tekenen van verbetering zien. We zien nu eerst een paar tekenen. Dat moet wel verder doorzetten. Maar ja, ik denk, het is natuurlijk gelinkt aan de globale economie. En ja, zoals je me al eerder hebt horen zeggen, daar ben ik helemaal niet zo negatief over. Dus ik kan me best voorstellen dat we daar een breder herstel gaan zien. Ik denk voor NXP specifiek is het natuurlijk wel heel spannend wat er gebeurt. Het gaat gebeuren met de autoverkopen. Ja. Ik had begrepen dat eind 2025 dat we wat meer die kleinere modellen gaan zien van EV's, electric vehicles. Ja. Dus dat wordt nog heel even volgen of ze dat ook in dat jaar uit kunnen brengen of dat massaal gekocht gaat worden.
Morgen een dag waar ik me op verheug. Disney komt dan met de cijfers. Ik zit er dus klaar voor. Collega Maxime van Mil ook.
CEO Bob Iger gaat het weer hebben over zijn films, series en pretparken. De inkomsten van die pretparken, die loopt langzaam terug. Na de pandemie gingen mensen volop met de kids naar Disneyland. Maar die piek die lijkt nu wel achter de rug. En over de media-inkomsten, daarvoor werd Iger, die eigenlijk al met pensioen was, een jaar geleden weer teruggeroepen. Beleggers die willen weten of de streamingtak nu eindelijk een Netflix-killer is. Verder horen we ook nog wat over taxis, want Uber geeft een inkijkje in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf is de laatste maanden eindelijk winstgevend. Ze konden het afgelopen kwartaal ruim $220 miljoen in hun portefeuille stoppen. En over de portefeuille gesproken, ook PayPal komt nog met cijfers. Die gooiden vorige week nog zo'n 10% van het personeel eruit, omdat ze steeds meer competitie hebben van bijvoorbeeld Apple. De beleggers, die zijn in ieder geval overtuigd. Het aandeel werd de laatste maanden 20% meer waard.
Ja, ik kijk dan dus vooral uit naar Disney. Dat vind ik dan altijd wel mooi. Is er nog een bedrijf waar jij heel erg naar uitkijkt dat met cijfers komt?
Ja, later deze week krijgen we Moller Maersk. Dat is een van de grootste zeecontainervervoerders. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat er wat spanning in het Midden-Oosten is. Daardoor moeten heel veel zeecontainers omvaren. Je ziet ook dat de prijzen daar omhoog gaan. Ik vraag me heel erg af hoe lang ze dit vast kunnen houden en of zij daar al tekenen van verbetering zien.
Origineel, ik denk misschien roep je Nvidia, want iedereen komt met Nvidia. Jij komt er wel eens een keer met een originele naam. Dat is dan wel mooi, Mike. Ja, dit was de BNR Beurs van maandag 6 februari... waarin we het hadden over bedrijven die een breed laten hangen. BP en UBS. Ze delen flinke cadeautjes uit aan aandeelhouders. Maar ook over de AX, die op deze dag een recordstand aantikte. Over NXP, dat een recordjaar evenaarde. Blij dat we tekst en uitleg kregen van Mike Mulder, himself van ING Investment Office. Dank dat jij er was en dank dat jij hebt geluisterd. Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.